Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Sir, what do you think fusion research is?
I think that fusion research must mean an investigation and study of what is required to fuse.
Fusion research would be studying how it happens and what the phenomena is.
It's when the nucleuses of atoms fuse together under heat, great heat and pressure. As far as I know, I don't understand the whole process real well.
Sort of a busting apart or something like that, I guess.
Probably the production of cells.
Well, I'm not really quite sure, but I think it's some kind of gas.
Would it have anything to do with our changing climates?
I've really got no idea.
Probably confusion.
We hoorden hier mensen op straat in de jaren 70 die ineens een lastigere vraag kregen. Namelijk, wat is kernfusieonderzoek? Kernfusie belooft al heel lang de energiebron van de toekomst te zijn. Het zou een schone energiebron zijn, een oneindige energiebron ook. Het wordt wel eens vergeleken met de zon op aarde, die dan wordt nagedaan en waar we eindeloos energie uit kunnen putten. Hendrik Spiering zit hier aan tafel om over kernfusie te praten.
Hallo.
Hoi, mijn naam is Lucas Brouwers en aan tafel zit ook Dorien Schenk. Hoi Dorien.
Hoi Lucas.
Jij schrijft voor NRC veel over natuurkunde. En je bent ook een soort kernfusie-expert al sinds de middelbare school, heb ik begrepen. Want je hebt ooit je profielwerkstuk over kernfusie geschreven.
Nou, expert zou ik mezelf niet noemen, maar ik ben er zeker bovenmatig in geïnteresseerd. Het ging over kernfusie in sterren, dus het is iets anders dan de kernfusie die we op aarde proberen.
Ja, want je bent ook wezen kijken bij een plek waar uiteindelijk kernfusie moet gaan plaatsvinden hier op aarde. En dat was in Frankrijk, een experimentele kernfusiereactor ITER. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben ongeveer 2 maanden geleden dus naar Zuid-Frankrijk geweest, in de buurt van Marseille. En daar, het experiment staat er nog niet. Het staat echt nog bijna letterlijk in de stijgers. Het wordt een vrij grote constructie. Het grootste gedeelte is beton. Daar gaan ze dus een kernfusie-experiment doen. Overigens is het niet de eerste keer dat kernfusie op aarde is gelukt. Maar dit is wel het grootste experiment tot nu toe. En toen ik daar rondliep, het is een gigantische bouwplaats. Ik geloof 42 hectare of zo. En het gedeelte waar kernfusie gaat plaatsvinden is een betonnen cilinder van 60 meter hoog en ook nog 13 meter onder de grond. We zijn ook die cilinder in geweest. Er zitten allemaal gaten in en zo, waar je naar het binnenste kan kijken. Dus een grote holte in het midden. En ik had een beetje het gevoel alsof toen ik in 6 VWO ben, geloof ik, of 5 VWO naar het Colosseum geweest in Rome. Nou ja, zo'n grote stenen, betonnen constructie, zo voelde het een beetje.
Dat is een beetje de schaal waar je aan moet denken. Zo'n, ja. Gewoon eigenlijk een lege...
Lege cilinder van
een lege
beton.
Cilinder van binnen.
Ja. Hij is nu nog leeg.
Hij is nu nog leeg, precies. Want je zegt al van het is een bouwplaats. Er wordt druk gewerkt. Staan er hijskranen, vrachtwagens en dat soort dingen moet ik me voorstellen.
Ja, het staat vol met hijskranen en vrachtwagens. Er is ook een hele mooie foto van de bliksem die inslaat op een van de hijskranen. Wat heel leuk is, want bliksem is ook een vorm van plasma wat ze ook gaan gebruiken om kernfusie gang te brengen.
Oeh.
Dus het was ook een mooi reclameplaatje. De eerste plasma op, bij ITER.
Ja, en ITER maakt ook reclame voor zichzelf. En daarmee presenteren ze zich ook aan de wereld. En als die schone energiebron dus. Laten we daar even naar luisteren.
Energy is like oxygen for life.
As long as you are a human being on the earth, we need energy.
The planet is fine, but it will get rid of us.
And so we need innovation.
We have the potential and the capabilities to have cleaner sources of energy and more diverse sources of energy as well.
One of the ways we think is the best way to do it is to actually replicate what happens on the sun.
The principle is quite simple. When you have two atoms of hydrogen, if you make them collide, okay, they will fuse.
Nou, klinkt makkelijk.
Nou, het klinkt ook heel internationaal met al die Engelse accenten die je hoort. Maar wat ze eigenlijk zeggen hier, Doreen, is dat ze de zon willen nabouwen op aarde. En dat klinkt vrij ambitieus. Wat gaan ze precies doen en waarom zou je dat willen?
Nou, de zon produceert behoorlijk wat energie, dat weten we. Daarom zitten wij er zo lekker warm bij op aarde. Al zouden we dat nu in december misschien niet helemaal zeggen. Maar zonder de zon zou het hier een stuk kouder zijn. En de energie wordt opgewekt door kernfusie. En in de zon gebeurt dat door waterstofatomen, protonen, dus echt de meest basale atomen, op elkaar te knallen.
Ja, dat zijn echt de bouwsteentjes van, als ik me even goed mijn natuurkunde scheikunde lessen herinner, dan heb je drie bouwsteentjes van atomen, protonen, neutronen en elektronen.
Dat klopt.
Ja.
En die protonen, dat zijn waterstofkernen. En als je die op elkaar knalt, dan kun je, als je er genoeg van op elkaar knalt, kun je uiteindelijk helium maken. En daar komt ook een heleboel energie bij vrij.
Ja, je hebt gewoon een atoomgetal, zo heet het toch? Hè?
Ja.
1. Nou, die voeg je samen en heb je atoomgetal 2.
En dan
heb je helium.
Ik bedoel, ook in scheikunde of natuurkunde is 1 plus 1 dus 2. Maar waar dat voor staat is waterstof plus waterstof is helium.
Niet helemaal.
Okay.
Want helium bestaat uit 4 deeltjes, niet uit 2. Het bestaat uit 2 neutronen en 2 protonen.
Ja.
Dus je moet ook nog op een manier van protonen neutronen maken. En dat kan door een elektron erin te schieten. Dan worden protonen neutronen.
Ja,
dus neutraal geladen kerndeeltjes.
En deze elementaire kookkunde, dat willen we dus nabootsen op aarde, omdat daar energie bij vrijkomt.
Ja, er komt een enorme hoeveelheid energie bij vrij. Dat zou heel fijn zijn als we dat op aarde kunnen. Wel is het zo dat de zon een voordeel heeft. Hij is heel groot. Hij zit vol met protonen.
En heel heet.
En heel heet. En dat komt dus omdat hij zo groot is, want daardoor valt hij in elkaar. En door die zwaartekracht wordt het heel heet in het binnenste en de druk heel hoog. En al die, nou ja, ik weet niet hoeveel triljarden, nou, ik zit er waarschijnlijk nog onder.
Veel meer, ja.
Veel meer. De hoeveelheid protonen daarin, die hebben dan de kans om te fuseren.
Ja.
En dat
is extreme druk en extreme temperatuur.
Ja. En dat is nogal lastig. Ja, dat is een beetje lastig na te bootsen op aarde.
Ja, maar voor de zon is het, ik bedoel, het gebeurt vanzelf. Als je eenmaal genoeg massa hebt als ster, dan gaan die waterstofatomen die fuseren. Nou ja, gewoon door de omstandigheden. Maar op aarde moeten we er ontzettend onze best voor doen. En vandaar dat het in ITER zo'n geploeter is. En dat ze daar al jaren bezig zijn, is dan mijn indruk.
Ja, dat klopt wel. En om het nog iets makkelijker te maken op aarde, slaan we ook de eerste paar stappen over. Dus we gaan niet proberen protonen te fuseren, maar deuterium en tritium. En deuterium en tritium zijn isotopen van waterstof. En die bestaan niet uit 1 proton, maar die bestaan uit een proton en een neutron. Dat is deuterium. En tritium bestaat uit een proton en 2 neutronen.
Dus het zijn iets zwaardere.
Iets grotere, ja, zwaardere.
Iets grotere, zwaardere waterstofkernen. En daarom iets makkelijker misschien. Ik kan me voorstellen dat het makkelijker is om 2 zware dingen aan elkaar te plakken dan 2 lichtere dingen. Is het zo simpel?
Nou ja, wat de zon doet, de zon maakt eerst deuterium en tritium.
Okay.
En fuseert. Dus in de zon gaat het stapsgewijs. Je maakt van uit protonen en elektronen maak je deuterium en tritium. En dat fuseert weer uiteindelijk tot helium.
Ja, want je kan dus pas fuseren. Het is dus niet 1 en 1 is 2, ja, wel qua atoomgetallen, maar je hebt dus die 2 neutronen nodig, anders kun je geen helium maken.
Ja.
En die moet je dus ergens vandaan halen. Dus als je 2 losse protonen, dan kom je dus 2 neutronen tekort. Dus daarom doe je.
Dus we beginnen iets later in het proces eigenlijk. Vlak voor de grote energiewinst, op dat moment is het idee om in te stappen.
Als je het precies wil weten, van protonen en neutronen maken, kost echt heel veel energie. Dat is echt heel lastig, want protonen zijn allebei positief geladen. Die willen helemaal niet bij elkaar in de buurt zijn. Dus als je dan een neutron hebt, dan is dat makkelijker. En moet je dus eerst een elektron in een proton persen. Nou, dat soort dingen.
Dat niet is zo makkelijk is.
Nee, precies.
Weet dus iedereen.
Iedereen die dat thuis wel geprobeerd heeft.
Maar ja. Misschien is het wel leuk om te vertellen waar die energie dan eigenlijk vandaan komt. Want dan komen we bij een formule die, denk ik, alle luisteraars kennen. E is mc kwadraat. Want het is namelijk ontdekt dat er energie te winnen is, omdat ze volgens mij in de jaren 20 of de jaren 10, zo 100 jaar geleden, konden ze dus wegen hoe zwaar een proton was en hoe zwaar helium was. En toen ontdekten ze dat de optelsom in helium lichter was dan de samenstellende delen. En toen bedachten ze, dat moet dus enorm veel energie bij vrijkomen, want er is minder massa.
En als ik het even mag proberen te vertalen voor mezelf, dan kwamen ze erachter dat 1 plus 1 1,99 was eigenlijk.
Qua gewicht, toch, Dorien?
Ja, het gewicht was dus iets lager.
Ja,
dus,
ja
dan je zou verwachten op basis van de ingrediënten.
Dus er is wat massa verdwenen en volgens SMC-kwadraat inderdaad, is er dus energie ontstaan.
Is elke, alle massa is ook energie. En die energie moet je dus ergens weten zien op te vangen uiteindelijk.
Ja.
En het is heel anders dan de chemische energie die we vrijmaken als we brandstof verbranden. Dat is geen verlies van massa volgens mij.
Nou dan, dit is ook niet helemaal.
Je hebt iets aangeraakt.
Bij chemische energie, ik ben geen chemicus, maar dan verbreek je volgens mij moleculaire verbindingen. En in dit geval breek je kernverbindingen.
Precies.
Dus in een kern wordt bij elkaar gehouden door kernenergie. En de energie om een heliumkern bij elkaar te houden is lager dan de energie om dus losse protonen en neutronen bij elkaar te houden.
En de natuur is zuinig, dus dan knalt ze de rest eruit.
Ja, dus de rest van de energie komt dan bij vrij.
Ook nog misschien wel goed om even te benadrukken, is dat de kernenergie die we kennen, dat is een heel andere vorm van energie opwekken. Daarbij worden niet kernen gefuseerd, maar sla je ze uit elkaar.
Toch? Ja, bij kernenergie denken de meeste mensen aan de kerncentrales die her en der over de wereld verspreid zijn, zoals bij Bosch. En dat is een heel ander soort van kernenergie. Dat is ook een iets minder. De meeste mensen hebben daar een minder positieve associatie mee. Dat klinkt ook iets minder vriendelijk dan een zonnetje op aarde. Dat is inderdaad kernsplijting. Je gebruikt dan dus niet lichte kernen zoals waterstof, maar hele zware kernen zoals uranium. En die vallen uit elkaar. En omdat de bindingsenergie van de deeltje waarin het uit elkaar valt lager is dan de bindingsenergie van dat uranium, komt daar dus energie bij vrij ook. Maar dan in het uit elkaar vallen in plaats van in het samensmelten.
Dus als je met atomen aan de slag gaat, kun je eigenlijk je kunt twee kanten op. Je kunt dus of hele lichte atomen bij elkaar brengen en dat levert energie op. Of je kan hele zware atomen uit elkaar halen en dat levert ook energie op.
Ja.
En als allebei die dingen waar zijn, dan moet er ergens in het midden moet er een soort kantelpunt liggen waarop het geen zin meer heeft om atomen bij elkaar te stoppen.
Of te splitsen.
Ja.
Ja, dat is dus een punt waarop atoomkernen zo stabiel zijn dat ze niet zo makkelijk uit elkaar vallen en ook niet zo makkelijk samengebracht worden tot iets zwaarders. En dat kantelpunt is ijzer.
IJzer.
Dat vind ik zo leuk dat het bekende ijzer, wat we natuurlijk overal in de keukenla hebben liggen en overal te vinden is, dat is het kantelpunt van het universum.
Ja, ja want als je naar onze zon en in de ruimte gaat kijken, is dat toch ook echt een op het moment dat een ster te veel ijzer gaat maken, is het ook het begin van het einde, toch? Of vat ik het nou iets te simpel samen?
Ja, sterren fuseren eerst waterstof tot helium en dan op een gegeven moment storten ze verder in elkaar en dan gaan ze helium fuseren tot koolstof en zuurstof.
En op het laatst. Een mooie reus, toch?
Ja, geloof het wel. En op het laatst stort de kern echt helemaal in elkaar. En als de druk super hoog wordt en op een gegeven moment kun je nog ijzer fuseren. En hoger dan dat kom je bijna niet. Dan moet een ster echt met zoveel geweld uit elkaar spatten in een supernova. Dan kom je nog iets hoger.
Ja, want dan wordt er dus energie uit die explosie wordt toegevoegd aan die elementen. En dan kun je dus uranium maken en lood en al die andere zware dingen. En die energie die kunnen we dan weer terugpakken door het uit elkaar te halen.
En dus
uiteindelijk is het de energie van een supernova die we in een kerncentrale winnen.
Ja, ergens is het wel mooi toch dat we deze hele fundamentele processen die we dus in de natuur zien, in onze eigen zon en bij andere sterren, dat we dat op aarde. Ja, ik zie daar wel iets. Ik vind het wel een poëtisch idee dat we dat op aarde proberen gaan na te doen.
En ik vind het nog poëtischer dat het dus in feite ontdekt is op grond van rekensommen. Dat ze dus rekenen, dat helium is lichter dan je verwacht. Hoe zou dat kunnen? En dan zo doorredenerend. Heeft jaren geduurd natuurlijk voordat ze dat allemaal zeker wisten.
Ja. En Dorien, je had het net, jij noemde al van iedereen kent de bestaande kerncentrales. Jij noemde Borselen, maar ik denk als mensen aan kerncentrales denken, dan denken ze ook aan Tsjernobyl en Fukushima, waar rampen zijn gebeurd. Nou ja, en dan hebben we het heel vrolijk over een nieuw soort kernreactor in feite. Maar ligt daar ook gevaar op de loer? Kan dit ook gruwelijk misgaan met zo'n kernfusiereactor?
Eigenlijk niet. Nou, veel minder, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, je kunt zeggen dat niks helemaal zonder gevolgen is. Maar het probleem of het gevaar met kernsplijting, dus de centrales die we nu kennen, zoals ook Chernobyl en Fukushima, dat is een kettingreactie. Als je hem eenmaal aanzet, dan gaat hij gewoon door. Dus dan gaan er nog meer kernen uit elkaar vallen en nog meer en nog meer. Dus je moet echt actief neutronen die daarbij ontstaan, die moet je echt actief gaan wegvangen om te zorgen dat het niet uit de hand loopt en dat er niet nog echt een cascade aan energie ontstaat waardoor het ding uit elkaar zou kunnen.
Dat is op zich ook weer een esthetisch proces, want jij begon net ook die kant op, dat je dus bij het uiteenvallen van uranium tot, ja, wat is het eigenlijk, nou, die twee producten die eruit komen, ontstaan ook neutronen die weer de kernen die daarnaast zitten uit elkaar slaan. En zo worden het er steeds meer.
Het is een soort kernlawine eigenlijk, ja. wat er gebeurt. In die brandstof.
Ja, precies. Ja.
En dat rem je dan in een kerncentrale door die staven erin te steken, precies. Als het
en die, te ver gaat. Die deeltjes waarin uranium uit elkaar valt, die vallen zelf ook weer uit elkaar. Dat is heel mooi, er komt nog meer energie bij vrij. Maar dat gaat dus allemaal vanzelf. Dus dat moet je echt actief tegenhouden. En als, stel dat er iets misgaat met de koeling van je kerncentrale of wat dan ook, dan moet je dus zorgen dat ten eerste die remmende vloeistoffen er automatisch invallen. Dus dat zijn staven die neutronen wegvallen. Dus dat moet automatisch gaan. En dan zijn er nog steeds, gloeit er nog wat na van die restproducten die ook nog uit elkaar vallen. En dat geeft ook nog heel veel warmte.
Ja, want het gevaar van een kerncentrale is niet eens zozeer dat die explodeert. Maar dat die zo heet wordt dat de boel instort.
Dat is de smelt.
Ja, toch? En dat het dak eraf slaat. En dat al die cesium en weet ik veel wat voor radioactieve troep de atmosfeer in gaat. En dat ademen we allemaal in. En dat komt dan op de sla die je eet.
Ja, want als je dus bij kernsplijting, het restproduct is radioactief. Dus als je uranium splijt, dan krijg je vervalproducten en die zijn radioactief. Dus dat is het afval wat eruit komt, is schadelijk.
Dus op een gegeven moment want je zei van die vervalproducten, eerst leveren ze nog wat energie op, maar dat stopt op een gegeven moment. Daar kun je niks meer mee. Het gloeit alleen nog wel na.
Het gloeit nog wat na, ja. En er komt straling bij vrij waar je liever niet te dicht in de buurt komt.
En gloeit er dan ook nog wat na uit zo'n hypermooie kernfusiereactor?
Een beetje.
Een beetje,
Hij gloeit een heel klein beetje.
Maar want dat samenvoegen van waterstof tot helium, dat is niet een kettingproces.
Nee, dat is geen kettingreactie. Daar moet je echt actief voor zorgen dat de temperatuur hoog is en de druk hoog genoeg dat ze dicht genoeg bij elkaar komen. Want die protonen en neutronen willen liever niet bij elkaar in de buurt zijn. Die moet je dus echt actief naar elkaar toe persen. En dan pas, als ze dicht genoeg bij elkaar zijn, dan neemt ze de kernkracht neemt over en dan fuseren ze.
En dat is
is echt actief. Daar moet je echt actief energie in stoppen.
Ja, dus dat is. Ik blijf gewoon zoeken naar metaforen de hele tijd. Dat is echt veel meer als een kachel waar je brandstof in moet blijven stoppen. Waarvoor je moet zorgen dat de temperatuur hoog genoeg is. Dat lijkt veel meer op dat soort manieren om energie te winnen dan een kernsplijtingsreactor.
Het is eigenlijk een nachtkaars. Als vlammen, het gaat vanzelf uit.
Ja, als er dus iets misgaat, dan het plasma stopt, dan koelt het af. En plasma, het is niet zoveel, het plasma. Het zijn niet zo heel veel atomen. Dus wat er dan gebeurt is. Ja, het koelt razendsnel af, volgens mij echt in een paar seconden. En ja, het kan dat de wand van de kernreactor een beetje beschadigt. Maar dat is het ergste. Dus het heeft geen meltdown zoals je bij kernreactoren hebt. Bij de bekende kernreactoren met splijting. Dus dat scheelt. En dus dat afval waar we het over hadden. Bij kernreactoren heb je dus radioactief afval. En dat radioactieve afval blijft heel lang radioactief. Je moet het nu duizenden tot honderdduizenden jaren opslaan voordat het niet meer schadelijk is.
Dat is ook waar de hele discussie nu ook gaat, die hier in Nederland weer werd aangezwengeld door Lubach. Weet je wel, van dat. Die discussie gaat steeds over wat moeten we met dat afval.
Ja.
Ja.
En dan, een zinnetje wat je nooit wil horen. Slecht nieuws over de kernreactor in Petten.
De kernreactor in Petten, die weet zich geen raad met honderden vaten nucleair afval. Die vaten kunnen daar niet blijven en ze moeten naar de speciale opslag in Zeeland.
Ja, al het kernafval in Nederland moet naar een speciale opslagplaats in Zeeland. Zo hebben we dat geregeld. Als het schadelijk is voor de volksgezondheid, moet het zo snel mogelijk naar Zeeland. Dat doen we met watersnoodrampen, dat deden we met bluf en dus met kernafval.
Ja, kernreactoren zijn heel mooi en ze zijn ook heel veilig. Ze zijn veel veiliger geworden, zo'n meltdown als in Fukushima of Chernobyl. Ik zal niet zeggen, het zal nooit meer gebeuren. Maar de kans is zoveel kleiner en het is allemaal veel veiliger. En het is ook, dus dat gaat goed. Maar we hebben nog steeds dat afval.
Ja.
En het mooie bij kernfusie is dat je afval is helium. En helium is niet echt schadelijk. Ja, als je het inademt, krijg je een gek stemmetje. Maar...
Komt een ballonnenfabriek naast de kernfusie?
Ja, zoveel wordt er niet gemaakt, helaas.
Het is een inert gas, zoals dat dan heet. Het doet verder weinig.
Ja.
Ja, het reageert niet met andere stoffen.
Ja, dus je afval is niet schadelijk. Maar wat wel zo is, er ontstaan neutronen ook bij kernfusie. Die komen vrij als je van deuterium en tritium helium maakt. Dan komt er ook een neutron vrij. En die neutronen die kunnen ander materiaal radioactief maken.
Okay,
dus je wand van je kernreactor en zo worden licht radioactief. En dat heet echt licht radioactief. Want dat is na ongeveer 100 jaar niet meer schadelijk.
Okay,
dat is een stuk overzichtelijker. Het is een stuk minder materiaal dat radioactief is. En het is beter behapbaar. 100 jaar iets bewaren gaat nog. Dat kun je nog aan je kleinzoon vertellen.
We komen nu langzaam bij de constructie van die kerncentrale. Maar dan moet je dus wel voorzichtig... mee omgaan. Als je dit kan niet zomaar naar binnen lopen en die platen vervangen.
Nou, voordat we te veel over de constructie gaan hebben, wil ik nog even luisteren naar Melanie Windrich, die nog even heel goed kan samenvatten wat dus de verwachte voordelen zijn van deze kernfusiereactor.
Fusion is clean and safe. It produces no greenhouse gases and no long-lived radioactive waste. The fuels for fusion are types of heavy hydrogen, deuterium and tritium. They come together to make helium and a neutron, and lots of energy. In fact, fusion produces huge amounts of energy for the weight of fuel. Just 1 kilogram of fusion fuel produces as much energy as 10 million kilograms of fossil fuels. This means that in a fusion power station, in one day, would be able to use about 1 kilogram of fuel. That's like a big bag of sugar. Whereas a coal-fired power station every day uses hundreds of truckloads of coal. So that's quite a difference.
Ja, het fijne hiervan vind ik dat nog even de schaal duidelijk wordt. Dat een kernfusiecentrale dus ook echt significant veel meer energie kan leveren dan een conventionele gascentrale bijvoorbeeld.
Ja, in verhouding met hoeveel brandstof erin gaat. Komt er steeds meer energie uit.
Ja, nou ja, we gaan het inderdaad steeds meer over de technische details moeten we het gaan hebben, denk ik. En daarvoor gaan we terug naar Frankrijk, naar ITER, waar het de bedoeling is dat er ooit kernfusie plaats gaat vinden. Jij bent in die grote, op dit moment lege cilinder geweest. En wat moet daar allemaal nog komen voordat we de zon op aarde kunnen gaan nadoen?
Nou, tegen de tijd dat we dat kunnen, zou ik daar niet meer kunnen staan. Want waar ik stond erop is een paar meter of misschien zelfs een meter afstand van waar dat plasma komt. En dat plasma is dus het spul waar de kernreactie in gaat plaatsvinden. En om die kernreactie plaats te laten vinden, moet dat plasma, dat bestaat dus uit deuterium en tritium, moet verhit worden tot 150 miljoen graden Celsius.
150 miljoen?
Ja, dat is meer dan het centrum van de zon.
Mijn oven gaat tot 240, denk ik.
Ja, ik denk ook niet dat kernfusie in jouw oven gaat lukken. Gelukkig maar.
Maar 150 miljoen, dat is echt... Je zegt dat is bijna vergelijkbaar met de zon. Dat is in dezelfde orde van grootte.
Nee, 10 keer meer.
Oh, 10 keer?
Meer dan het centrum van de zon.
Oké, meer?
Ja, meer.
Is dat bluffen of is dat opschepperij van we kunnen de zon verslaan? Of is er ook een echte
reden
voor? Oh,
dat is al gelukt. In China, een maand geleden, was de EAST fusiereactor. Daar hebben ze 100 miljoen graden gehaald.
Maar waarom moet het zo heet? Dat bedoel ik eigenlijk.
Het moet zo heet om die deeltjes dicht genoeg bij elkaar te krijgen. Kijk, in de zon heb je heel veel deeltjes en een heleboel zwaartekracht. Dus daar lukt het wel. Daar kun je gewoon, daar zijn genoeg deeltjes. En daar zijn genoeg deeltjes om op elkaar te knallen. Hier is de kans dat deeltjes zomaar op elkaar knallen iets kleiner. Dus heb je gewoon nog hogere temperaturen
nodig. Je moet echt veel harder je best doen om hier dat op aarde na te bootsen.
Ja, wij hebben niet zoveel zwaartekracht als de zon, dus wij moeten iets anders inzetten.
Ja, ik vind het nog steeds 10 keer heter dan de zon. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Nou, wat ze gaan doen is temperatuur is beweging. En wat je dus doet is die deeltjes flink in beweging zetten. En dat doe je door magneetvelden.
Oké, dus je zegt temperatuur is beweging, want ja, hoe heter iets is, hoe sneller de atomen of de moleculen gaan.
Ja.
Dus in die reactor moet je een soort ontzettende race gaan ontketen door die deeltjes gewoon heel hard te laten gaan.
Ja, ze laten de deeltjes flink hard gaan door sterke magneetvelden aan te brengen. Je brengt de deeltjes in beweging, maar je hebt dan een plasma van miljoenen graden.
En wat is een plasma precies? Want we kennen een gas.
Ja.
Daar leven we in. Dat is de atmosfeer, dat is gas. Maar wat is een plasma?
Een plasma is een gas in principe, of een vloeistof. Het is maar net hoe je het beschrijft. En dat bestaat niet uit atomen, maar uit atoomkernen. Dus normaal bestaat een atoom uit een atoomkern en daaromheen draaien elektronen. In een plasma zijn die elektronen zijn afgestript van atoomkernen. Dus het zijn kale, naakte atoomkernen die rondrezen.
Het is echt, in de natuurkunde is het echt een, weet je, je hebt fasetoestanden heet het dan. Dus bevroren, vast gas en daar hoort plasma nog bovenop.
Ja, dat is een andere.
Het lijkt me een heerlijk materiaal.
Ja, nou ja, het zit ook in je TL-buis.
Je TL-buis is een plasmabuis.
Het is eigenlijk ook een plasmabuis, ja.
Oh, ja.
Maar dan niet met ethereum en tritium.
En het is er geen 150 miljoen graden in de TL-buis.
Nee. Ik hoop het niet.
Kun je gelukkig gewoon aanraken. Maar dat plasma van die enorm hoge temperatuur, die moet je op de een of andere manier onder controle houden en in dat vat houden, in die cilinder.
Ja, want er is natuurlijk geen materiaal wat 150 miljoen graden kan weerstaan.
Nee, alles wat daarmee in aanraking zou komen, smelt zo'n beetje.
Je wordt zelf plasma waarschijnlijk.
Ja, dat zou ik niet durven zeggen.
Het is in ieder geval weg.
Ja. Je hebt in het science fiction boek heb je wel zo'n plasma kanon. Dus dan weet je het wel.
Kun je hard mee schieten.
Het is in elk geval goed heet. En tenminste, dit plasma is dus goed heet. Dus dat moet je dus gevangen houden op een andere manier. En dat doen ze met magneetvelden. Ze laten het plasma dus zweven door het in magneetvelden te vangen. En daarvoor heb je flink sterke magneten ook nodig.
Alles is groot in een kernfusiereactor. Of alles is groot en sterk. En
het plasma
extreem zelf
gaat wel, zou je kunnen zeggen. Ik geloof dat de straal van het vat waarin het gevangen is 6 meter.
Oké. Dus dat is ongeveer de brandstof waar je mee werkt op op enig bepaald moment.
Het volume van het plasma in ITER wordt iets meer dan 800 kubieke meter.
Oh, dat is dan wel flink dan. 800 kubieke meter.
Ja.
800.000 liter.
Dat is een flink huis.
Ja.
Heel groot huis.
Ja, en dat zweeft daar dan in een soort, en je zei het al, in een soort donut? Nee.
Dat zei ik niet, maar het is wel zo.
Okay, je had al gespiekt, hè?
Ja, ik had al gespiekt. Je hebt dus 800 kubieke meter plasma.
Wat razendsnel beweegt,
ja.
Ook gloeiend heet.
En dat zweeft daar dan in rond. Het klinkt nog steeds een beetje gevaarlijk, maar je hebt dus hele sterke magneten daarvoor nodig.
Ja, om dat te laten zweven.
Ja.
En dus bij elkaar te houden, want je wil dat het bij elkaar blijft, zodat er fusie in kan treden. En dat doen ze door het in de vorm van een donut te houden.
Ja,
en die donut wordt gevormd door magneten.
Want als ik het even probeer voor te stellen, in een donut, dat is een vorm waar je aan alle kanten magneten kan hebben eigenlijk.
Ja, aan de binnenkant zit een magneet, rondom de donut zitten magneten. En er zitten verticaal rondom de donut, dus naar binnen slingerend zitten magneten.
Ja.
Dit is heel lastig via audio uit te leggen.
Nou, ik zit wel een beetje voor me.
Rondom zit ook een magneet.
Ja.
Dus zeg maar als een tweede donut om de donut, een smallere donut, zit ook nog magneet. En al die magneetvelden samen, die creëren dus plasma in de vorm van een donut en houden het daarin zo goed mogelijk gevangen.
Het is een driedubbele donut.
Ja, het is
eigenlijk een geniaal idee. En dan wordt het dus zo heet, dus je gebruikt die magneten om het op te verhitten. Misschien zijn er nog wel een paar manieren om het heet te maken. En dan hou je het vast en dan wordt het gloeiend heet. En dan heb je, poef, komt er alleen maar energie extra uit.
Ja.
Dat is geweldig.
Maar je moet het, de energie moet je nog opvangen.
Ja, dus er komt de energie die eruit komt, komt er op twee manieren uit. Het komt eruit in de vorm van helium met een bepaalde snelheid. Die wil je graag in dat plasma houden, zodat hij de rest ook weer op kan jagen en de temperatuur een beetje hoog kan houden. Daarom moet hij ook redelijk groot zijn, die donut. Anders vliegt het helium eruit en dan ben je het kwijt. Dat is zonde. Gaat er energie verloren, dat wil je niet. En wat je ook hebt, zijn die neutronen. En die neutronen hebben een behoorlijke snelheid. Veel meer dan die heliumkernen. En die vliegen er dus uit en die vliegen tegen de wanden aan. En die wanden worden dus warmer.
Oké, en kun je dat gebruiken? Dus ik bedoel, je hebt, godzijdank denk ik, vliegen de neutronen ergens tegenaan. Want als ze zomaar de wilde wereld inslingeren, dan worden dingen een beetje radioactief, zoals je net zei.
Beetje slordig.
Ja, dus je hebt er wanden omheen staan. En die worden warmer en in die warmte kun je ook weer gebruiken.
Ja, die warmte van die wanden, daarmee zou je bijvoorbeeld water kunnen verhitten tot stoom. En dan heb je weer de ouderwetse stoomgenerator waarmee elektriciteit opwekt.
Uiteindelijk moet je altijd iets laten draaien. Ja. Toch?
Maar je voelt hier wel de enorme technische problemen. Want je hebt dus supergekoelde magneten. Die zitten aan de buitenkant op die donut.
Supergekoeld, want dat is de enige manier om...
Om hele sterke magneten te maken. En dan tegelijkertijd wordt die wand die daar dus bovenop zit, die wordt gloeiend heet van die neutronen.
Ja.
Dat zit allemaal heel dicht op elkaar.
Dat valt wel mee. Er zit een heleboel koelmateriaal omheen. Die wand, daar zit dus water omheen om het te koelen. Bij ITER wordt dat water gewoon... Dat water wordt verwarmd en wordt in een tank weer afgekoeld. En ITER gaat geen stoom genereren en geen elektriciteit opwekken. Dus daar wordt de energie wordt gewoon met water afgevoerd van die wanden.
Oh, en, dat is wel goed om te benadrukken. Het is echt nog
ITER is echt een experiment.
Ja, een proefreactor. Dus het is niet dat er in Frankrijk straks de zon aangaat en dat ze daar voor de rest van hun leven kunnen baden in de warme gloed van de kernfusie.
Nee.
Maar ze gaan echt alleen nog maar dat ding aanzetten, kijken hoe het werkt. Een beetje water verwarmen en afvoeren.
Ja, want ze willen dus wel het doel van ITER is om aan te tonen, wetenschappelijk en technisch aan te tonen, dat kernfusie mogelijk is en dat er meer energie mee opgewekt kan worden dan dat je nodig hebt om die reactie aan te zetten.
Ja.
Want die magneten, die hebben veel energie nodig om dat plasma op gang te krijgen, heb je veel energie nodig. Bij ITER willen ze echt laten zien dat opgewarmde water, daar zit meer energie in dan dat wij erin gestopt hebben.
Ja, dus uiteindelijk, dat wordt de uitdaging.
Dat
om te
wordt
zeggen,
de uitdaging.
Van we hebben, onze stroomrekening was zo hoog, maar we hebben zoveel water verwarmd dat je, als je dat zou gebruiken,
precies.
Dat je daar weer meer stroom teruglevert aan het net.
Ja, dat is het idee. Ze gaan geen stroom leveren aan het net, maar ze gaan laten zien dat het in theorie kan. Ja. En ITER zal ook niet zo lang aanstaan dat je er echt wat aan hebt.
Nee.
Maar het is dus een, in theorie werkt het.
Ja, computermodellen laten zien dat dit kan.
En ze hebben ongetwijfeld doorgerekend van hoeveel energie gaan er naar die magneten. Hoeveel energie gaat er naar God weet wat er verder allemaal nog aanstaat. En dan moet het precies passen en dan houden we energie over.
Ja.
Maar in de praktijk is natuurlijk...
In de praktijk hebben we ITER om te kijken of het klopt.
Ja.
Want die donuts, die worden al heel erg lang gemaakt. Ik bedoel, daar zijn mensen al heel erg lang mee aan het oefenen.
Ja, die donuts, die magneetdonuts, dat zijn tokamaks. En die worden al vrij lang gemaakt.
Het is een uitvinding van Sacharov in de jaren 50.
Een tokamak, dat klinkt, het klinkt bijna als iets een soort... ik moet denken aan een tomahawk bijna van...
Ja, maar het is Russisch. Van het India. Is een Russische uitvinding.
Oké. Okay.
En jij weet wat het betekent, geloof ik, hè? Het is een afkorting. Het is een Russische afkorting.
Het is een Russische acroniem voor iets wat in het Engels... Ik ga het niet proberen in het Russisch... Toroidal Chamber Magnetic Coils. En toroidal betekent... Chamber is dus die donutvormige kamer. Het is een vacuümkamer trouwens... waar dus dat plasma in komt. Vacuüm omdat je niet wil dat je plasma vervuild raakt. En magnetic coils, dat zijn die magneten die eromheen zitten. Dus het is eigenlijk een hele goede beschrijving. Als je Rus bent, dan snap je het zo.
Now, you're probably wondering where the word tokamak comes from. It's quite an unusual word. Well, it's actually a Russian acronym because it was the Russians that came up with the design. It stands for Troidalnaya Kamera Magnitnaya Katushka, which is a bit of a mouthful, but it actually describes exactly what a tokamak is. It means toroidal chamber, magnetic coils. So it's a toroidal or ring donut-shaped chamber with magnetic coils around the outside that make a trap for the hot fusion fuel called plasma.
Nu snap ik wel waarom jij het niet probeerde uit te spreken, Dorien. Want dit was echt een...
Ik denk dat zij er lang op geoefend heeft. Of ze heeft een talent voor Russisch.
Ja. Maar we hebben dus even denken. Wat we nu hebben in mijn hoofd. Hè, we hebben die cilinder. Daar zit een magneetdonut in. Daar komt dat plasma in. Je hebt die wanden die uiteindelijk de straling moeten opvangen.
Ja, en daarachter zit dus weer water om het af te voeren, die hitte.
Ja, en jij had het ook nog, jij noemde het net al even, die magneten moeten dan weer gekoeld worden.
Ja.
En dat snap ik nog niet helemaal.
Ja, om die magneetvelden op te wekken heb je hele goede magneten nodig. En hele goede magneten zijn bijvoorbeeld superglijdende magneten. Superglijding is een materiaal dat helemaal geen weerstand meer heeft, geen elektrische weerstand. Dus er komt geen warmte vrij als je de elektriciteit doorheen glijdt.
Want normaal gesproken, als je energie door een koperdraadje stuurt, dan verlies je altijd wat. Die wordt warm en dat is iets wat je niet wil. Dat is de weerstand.
Ja, dat is verlies en dat zorgt er ook voor dat er dus minder energie naar magneten gaat. Want door er stroom door zo'n draadje te laten lopen, kun je een magneetveld opwekken. En dat magneetveld kan dus sterker worden als je zorgt dat je geen verlies hebt in de vorm van warmte door weerstand. Dus die superkleine magneten hebben geen weerstand en kunnen supersterke magneetvelden opwekken. Dat is heel fijn. Een klein nadeel is dat die supergeleiding bij de meeste materialen, eigenlijk bij alle materialen, pas optreedt bij hele lage temperaturen. En dan bedoel ik echt hele lage temperaturen. Want dat is echt bijna het absolute nulpunt. Lager dan dat kom je niet.
En in graden Celsius, wat moet ik me dan bij voorstellen bij heel koud?
Min 270 graden Celsius.
Ja, want dan kunnen we de poëzie weer even verder voeren.
Ja, zeker.
Je hebt dus ongelooflijk koud, absolute nulpunt bijna. Er staan de atomen stil.
Ja.
Er gebeurt helemaal niks meer. Het komt in de natuur eigenlijk bijna nergens voor. Want heelal is geloof ik ook nog 3 graden boven het absolute nulpunt.
Dat
maar goed,
zou best kunnen.
Een ander verhaal. En daarnaast heb je dan hoger dan de zon.
Maar is het dan
150 miljoen, of wat is het?
Ja, op een afstand 150 miljoen. En dan min 270 ja. Bijna.
Gekker kan het bijna
op
niet.
Op een paar meter, ja. Nee, dat is nergens anders in het universum, zover we weten. Zijn er zulke extreme temperatuurverschillen.
En nog even, want ik moest ineens denken van heter dan de zon, die 150 miljoen graden. Maar is dat dan ook heter dan alles eigenlijk? Is het dan dat als op het moment dat we een kernfusiereactor aanzetten, hebben we dan het heetste plekje van het universum gemaakt, of niet?
Dat zou ik dat niet zou met zekerheid durven zeggen. Ik denk dat er bij een supernova-explosie ook wel redelijk wat warmte.
Ja, oh ja. Het gebeuren gekke dingen hoor in het heelal.
Ja, dat is waar. Maar goed.
Je moet heel gek doen, wil je gekker zijn dan het heelal.
Maar je hebt dus die extreme kou. Ik bedoel, met mijn diepvriezer en mijn oven. Ik had het even over mijn oven. En met mijn diepvriezer, die gaat inderdaad tot min 20. Maar we hebben het hier echt over extreme kou en extreme hitte vlak naast elkaar.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het ook veel energie en moeite kost om iets zo koud te krijgen.
Ja, dus je hebt iets nodig om die magneet zo koud te krijgen. Dus je moet iets vinden wat zo koud kan worden. En dat is eigenlijk maar één ding, dat is helium.
Heel toevallig.
Ja, en als ik dan even, als ik jou goed gevolgd heb, ben je met in je kernfusiereactor helium aan het maken? Zie ik hier een win-win, als ik even mijn economische bril
nee,
opzet?
Dat helaas niet helemaal. Wat je nodig hebt is dus behoorlijk veel vloeibaar helium, wat je langs die magneten pompt om ze koud te houden. En tussendoor gaat het naar een soort koelkast om het weer verder af te koelen. Dat gaat met druk. Dat is allemaal, er staan ook hele mooie apparaten voor bij ITER. Dus bij ITER heb je eigenlijk het plasma en daaromheen staan allemaal gebouwen die dat plasma mogelijk maken. Onder andere dus helium afkoelen.
Ja.
En vloeibaar maken en dan om die magneten heen pompen. Daar heb je best wat helium voor nodig. Dat kun je ook steeds recyclen. Dat is wel fijn. Maar de hoeveelheid helium die uit die kernfusiereactie komt, is zo klein. Dat is echt niet genoeg om ook maar één van die magneten te koelen. Er staan er wat omheen.
Ik vraag me dan ook af, in de kantine van ITER zitten ze dan bij elkaar? De koude mensen en de hitte mensen? Of zijn dat twee verschillende tafels? Dat kan ook nog natuurlijk.
Maar het is echt een apart gebouw waarin ze met die helium in de weer gaan, om het zo koud te krijgen.
Ja, dat helium wordt in het ene gebouw vloeibaar gemaakt, dus gekoeld. En dat wordt dan door een soort grote buis naar die reactor gepompt en daar om de magneten heen gepompt.
Maar ik bedoel, hier heb je, als je dit zo allemaal vertelt en op een rijtje zet, dan begin je wel te snappen waarom ze hier al zo lang aan het bouwen zijn en waarom die ook nog niet morgen aangaat. Want de randvoorwaarden zijn gewoon zo veel eisend. Voordat je daar bent, dan heb je echt al heel wat technische uitdagingen opgelost.
Ja, er zijn behoorlijk wat technische uitdagingen. Je moet dus sterke magneten hebben. Nou, we hebben nu die supergeleidende magneten. Die zijn lastig te maken, maar het kan. Ik bedoel, ze kunnen gemaakt worden, ze kunnen gekoeld worden. Daar heb je helium voor nodig, dus je hebt genoeg helium nodig. Maar goed, dit kan nu. Het zou fijner zijn als we hogere temperatuur supergeleiding hebben, zodat je bijvoorbeeld vloeibaar stikstof kan gebruiken om het te koelen.
Dan zou je misschien bij ik bedoel, winst is hier al dan dat je naar min 200 of naar min 100 kan gaan.
Min 200 is wat heet warme supergeleiding.
Het is een
hoge temperatuur supergeleiding is min 200 graden
ja.
Supergeleiding. Ja. En vloeibaar stikstof is ongeveer min 195 of zo. Dus Als je dat haalt, dat lukt nog niet. Maar als dat lukt, dan hebben we ook al winst. Want dan hebben we minder helium nodig. Dus dan heb je alweer iets meer flexibiliteit in de manier waarop je een kernfusiereactor bouwt.
En vloeibare stikstof, dat kennen mensen misschien van als je naar een heel hip restaurant gaat tegenwoordig. Dan komen ze bij je toetje soms wel eens met zo'n dampend bord aanzetten. Heb je dat wel eens gehad?
Nee, dat soort hippe restaurants.
Ben ik er dan niet.
Ja, je hebt ook inderdaad cocktails die dan roken. En dat zit dan inderdaad dat droog ijs in.
Ja. Ja.
Ik ken het eigenlijk meer van als je vratten weggehaald worden. Maar goed, dat
Dat droge ijs, dat is natuurlijk koolstofdioxide, geen stikstof.
Ja, dat is weer minder koud.
Ja, maar dat is, om maar aan te geven dat als je, op het moment dat je daarbij bent, bij die min 200, dan is het economisch veel interessanter dan vloeibaar helium. Wat toch nooit in een cocktail is gegoten, volgens mij.
Technisch is dat natuurlijk veel makkelijker. Want als dat ding helemaal draait, komt er zoveel energie vrij dat het misschien het verschil tussen helium en stikstof niet zoveel meer uitmaakt. Dat moeten de boekhouders van de energiehuishouding maar uitmaken.
Ja. Okay.
Ja, helium is op het moment wordt wat schaars op aarde. De heliumballonnen schijnen ook steeds duurder te worden. Ik koop ze niet wekelijks, dus ik zou het niet weten.
Maar dat zijn wel... alles goed en wel voor één experimentele reactor. Kun je nog wel een aanspraak doen op veel helium, kan ik me voorstellen. Maar als je groter gaat, dan wordt het natuurlijk uiteindelijk, als elk land zijn eigen kernfusiereactor wil, dan zijn dat wel dingen waar je over na moet denken uiteindelijk.
Ja, ik denk niet dat daar genoeg helium voor is.
Maar goed, helium is trouwens, er zit een poëtische onderstroom in dit verhaal, want helium is genoemd naar de zon. Helium.
Helios.
Het Griekse woord voor zon.
Ja, natuurlijk.
En het is zelfs zo dat het in de 19e eeuw ontdekt is in de zon, voordat het op aarde was ontdekt met spectrometers. En toen zijn ze op aarde gaan zoeken naar helium. Dus ja, maar het is een ongelooflijk verhaal.
Dat geeft maar aan hoe weinig ervan op aarde is.
Ja, inderdaad. Ja, want het vervliegt natuurlijk ook onmiddellijk.
En waar vind je het dan?
Ja, waar vind je het? Het zit denk ik in bepaalde gesteentes, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat weet ik ook niet zeker. Misschien in de atmosfeer wel.
Ik heb nog nooit van een heliummijn gehoord. Nee, je haalt het uit de lucht, denk ik. Met compressie.
Denk ik ook. Ja. Maar dit zou ik niet zeker weten.
Oké. Ik vroeg me ineens af.
We zetten de joker in en zoeken het op.
Ja, ik heb nu voor mijn gevoel, ik heb een beetje een idee wat jij hebt gezien, Dorien. En ik heb een beetje een idee wat ITER gaat doen. Misschien is het goed om eventjes een stapje terug te zetten van ITER en te kijken naar alle andere fusie-experimenten en dingetjes die er gebeuren. Want dit is niet de eerste keer dat er kernfusie gaat plaatsvinden op aarde, toch? Punt. Vraagteken.
Nee, het is inderdaad niet de eerste keer dat we kernfusie hebben gehad op aarde. We hebben zelfs eerder al deuterium en tritium gefuseerd. Dat is gelukt in twee eerdere kernfusie-experimenten. JET, dat stond in Oxfordshire.
It's called JET and it's located at Culham in Oxfordshire.
Dat dus. Yeah. Daar stond JET, de Joint European Torus. Dat was dus ook een tokamak, ook met magneten waar deuterium en tritium gefuseerd zijn. En er stond zo'n vergelijkbaar apparaat stond in Amerika, de TFTR, Tokamak Fusion Test Reactor.
Zijn er wel van afkortingen, die kernfusici, toch?
Nou, yep. ITER is ook wel een leuke afkorting, maar dat is ook het Latijn voor weg.
Oh.
Dat is de weg. Want ik las ook ergens dat ze de afkorting niet meer gebruiken, maar het is nu gewoon het Latijnse de weg.
Het wordt ook
een beetje religieus ook.
Het wordt iedereen ook ITER genoemd en niet ITER of zo.
Volgens mij wel, maar ik weet het niet zeker.
Ze zeggen van alles natuurlijk.
Ja, dat zou ik niet durven zeggen.
Maar goed, Oxfordshire.
Oxfordshire. Terug naar Oxfordshire.
En Amerika. Ja, daar hebben ze dus ook tokamaks gebouwd met deuterium en tritium erin. En dat is tot fusie gekomen. Maar het doel van deze twee reactoren was om net zoveel energie ermee op te wekken als erin gestopt werd om die reactie op gang te krijgen. Dus dat is het break-even point. Dat is niet echt gelukt. Ik geloof dat er bijna twee keer meer, iets minder dan twee keer meer energie in moest dan daaruit kwam. Maar het is dus wel aangetoond dat het kan.
Ja, dus er werd dus helium geproduceerd uit tritium en deuterium.
Dus het jammer was dat het helium er weer vrij snel uitvloog, waardoor de reactie niet echt op gang bleef, waardoor die langzaam weer uitdoofde.
Het kon wel.
Het kan zeker.
Kernfusie is mogelijk, laat dit
kernfusie
eigenlijk zien.
Kernfusie is absoluut mogelijk. Ja.
En haalbaar, maar je draaide je nog verlies in deze experimenten.
Ja.
Ja, dus om het zo heet te krijgen en om de magneten zo te koelen, dat kwam niet uit onderaan de streep.
Nee.
Dus... Ja, dat was de jaren 90, denk ik.
Ja, klopt. Dat was, als je het precies wil weten, nou, heb ik het ergens opgeschreven. Ja. Maar 1991, 1997 heeft ITER het bereikt en 1993 en 1994 geloof ik in Amerika.
Maar ITER, je bedoelt...
ITER, sorry, JET.
Ja, we doen er nu een beetje koeltjes over van, ja, jammer maar helaas. Maar ik bedoel, het is nog steeds een immense prestatie natuurlijk dat het überhaupt gelukt is. En in 1997 waren ze inderdaad heel erg blij toen JET toch een record had gebroken.
The most successful moment that in JET came in 1997... where we broke the fusion record, and which still holds today, basically. This was we managed to make 16 megawatts of fusion power, which is, it's not yet break even, which we would need to put the same amount of energy that we put in to take it out, but it was 60% of the energy that we put in, we managed to take it out. This is the world record that, which we did here at JET, and it still holds today.
60%. En deze man zegt heel trots, it's still hot today. Is dat waar?
Ja, zover ik weet wel, ja.
Oké, okay,
ja.
dus
ongeveer 60%
eruit. Ja. Ja, nou ja, dat...
En ik herinner, het is heel kort heeft het geduurd. Een paar seconden of een seconde. En de hoeveelheid energie was uiteindelijk genoeg om een fluitketel op te warmen.
16 megawatt, zeg
je. Ja, maar heel kort.
Oké, okay, oh zo. Dus je hebt het...
Een fluitketel is niet in een seconde klaar. en anders wil ik graag weten wat voor fluitketel je hebt.
Ik heb expres fluitketel gezegd, dan kan ik een hele grote fluitketel, hele klein.
Dan heb je nog een beetje ruimte in je...
Maar het is niet veel, maar het was zo'n, het was echt een, ik herinner me dat nog, het was echt een, nou, een doorbraak.
Maar in ITER willen ze dus verder gaan en dus laten zien dat in eerste instantie dat ze er evenveel uithalen als dat ze erin stoppen.
Ja, en het doel is 10 keer meer energie eruit dan erin.
Dat is het doel van ITER ook?
Ja.
Oké, okay. En dan heb je echt iets waarvan je kan laten zien van, nou, dit wordt de moeite waard.
Ja, dat hopen ze, dat ze daarmee kunnen laten zien dat dit mogelijk is, technisch, wetenschappelijk. En ja, dat breekt de weg open voor de volgende reactor.
En ik vroeg me nog af, we hebben het de hele tijd over die donuts en die tokamaks, maar dat is niet de enige manier om een kernfusiereactor te bouwen, toch?
Nee, er wordt de tokamaks zijn wel, daar is langst onderzoek naar gedaan, dat is het meest technisch haalbaar nu, met de huidige technische kennis. Er wordt gewerkt aan allerlei andere vormen om een kernfusiereactor op kleinere schaal te bouwen en op andere manieren. Degene die naast de tokamak dus het verst gevorderd is, is volgens mij, dat ben ik er niet op vast, de Stellarator.
Stellarator.
Ja, het klinkt bijna als iets uit een science fiction film. Ja. Dat is ook een soort donutvormig apparaat, ook met magneetvelden, maar dan is het een soort van... ik beschrijf het vaak als een soort wobbly donut. Het heeft een soort golven, bochten erin. En het is lastig uit te leggen ook weer op audio. Maar daarmee wordt het plasma nog beter in toom gehouden. Dus het idee daarvan is dat door die magneetvelden het plasma wat beter mengt en wat beter samen blijft. En dus iets langer in stand blijft. Want ITER zal dus ook af en toe uitgaan en weer aan moeten. Omdat het plasma gewoon te veel turbulentie in staat, waardoor het uit elkaar valt en afkoelt.
Dus en als je er een beetje een soort golfslag in doet, dan werk je een beetje mee met die turbulentie, is het idee.
Maar turbulentie is natuurlijk heel lastig te voorspellen en te beschrijven. En dan heb je een hele ingewikkelde constructie van magneten nodig om dat plasma zo mooi precies
turbulentie
gemengd te
houden. Bij 100 miljoen graden.
Ja,
dat is natuurlijk best ingewikkeld.
Ja, dus het is...
Het klinkt nog steeds ontzettend eng ook, maar ik ben blij dat Dorina aan het begin even vertelt dat het allemaal heel, heel veilig is.
Want... Kijk, het plasma, het is heel heet, maar het zijn ook weer niet zo gek veel atomen. Dus zodra dat afkoelt, is het ook binnen een paar seconden is afgekoeld, zijn die atomen allemaal een beetje verspreid en zijn ze hun energie verloren. Zolang het bij elkaar houdt het die temperatuur, maar zodra er ook maar iets verandert, een klein zetje geeft, dan is het binnen een paar seconden is het gewoon een stuk koeler.
Als je de deur open doet, is het verdwenen.
Ja, dus je moet alle luikjes goed dicht houden, de magneten aan en dan de turbulentie in de gaten houden, kan ik me voorstellen. Dat het iets is wat ze willen meten.
Ja, dat gaan ze dus bij ITER gaan ze ook heel erg naar de turbulentie kijken, hoe dat gaat, hoe dat met die magneten zo constant mogelijk gehouden kan worden. En je hebt dus ook die stellarators en die kunnen dat, als het goed is, nog beter. Volgens mij kunnen ze dat wel redelijk. Je hebt bijvoorbeeld de Wendelstein... 7X. Ja, het is Duits.
Wendelstein
dus.
7X. Ze zitten echt diep in de science fiction.
Ja, die staat in Duitsland. En dat is dus zo'n wobbly donut die met hele slimme... Ja, het is technisch heel lastig om te ontwerpen. Maar daarmee kan je dus in principe misschien wel beter het plasma beter in stand houden.
Maar
dus
die dat zijn is ze ook aan het bouwen, geloof ik. Hè? Die
ja, volgens mij is... Ja, ik weet niet precies hoe ver die is.
Dus iedereen bouwt al Tokamax en andere varianten erop eigenlijk. Zonder dat het, nou ja, ik bedoel, met de verwachting van we gaan er wel komen en het gaat wel lukken. Maar het is toch grappig om te zien dat nou ja, die techniek dus eigenlijk al veel eerder wordt ontwikkeld voordat de infrastructuur ervoor klaar is eigenlijk.
Nou ja, het wordt al 50 jaar lang gezegd, over 20 jaar zijn we er.
Is dat ook nu wat we... Dat is ook ongeveer het venster wat voor ITER geldt,
ja,
toch?
Ja, dat geldt over... nog steeds. Over 20 jaar ja. moet het werken.
Maar dit klinkt een beetje alsof ze in die 50 jaar niet verder gekomen zijn. En dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, ze zijn al een stuk verder. Ze hebben die 60% gehaald. Er worden echt stappen gezet. Maar het is er nog niet. Dus het is inderdaad nog steeds ongeveer 20 jaar weg.
Ja.
Maar het klinkt alsof... Het is de finale afstelling van het magneetveld en alles. Dat moet de redding brengen.
Ja. Tot, en technische haalbaarheid.
We worden aan het begin dat reclamefilmpje van ITER. En toen merkte ik al op dat nou ja, je zoveel verschillende accenten hoorde. Het is ook een project dat eigenlijk al vanaf het begin af aan gedragen wordt door de internationale gemeenschap.
Nou,
toch?
Dat is niet helemaal waar.
Oké. Okay.
Want het is namelijk in de jaren 50 is dat begonnen. Het is natuurlijk begonnen ook vanuit de atoombommen. De eerste fusie is ook in een atoombom gebeurd. Daar hebben ze speciaal een atoombom laten ontploffen. 1951, om te kijken of ze dat deuterium en tritium tot fusie konden brengen. Het was eigenlijk een atoombom als wetenschappelijk experiment.
En dan moet ik hier de... want een conventionele atoombom, dat is een...
Uraniumbom.
Een splijtingsbom. Ja. Gebruikt ja. die energie die daarbij vrijkomt. En die ja. hebben ze hier dan weer...
Gebruikt om dat gas tot die hitte te krijgen, waarin het spontaan tot fusie overgaat. Was bijkomend effect dat... Wat Dorien al zei, er komen bij kernfusie ook neutronen vrij. En die versterkte die explosie van die atoombom weer. Dus konden ze ook meten of het inderdaad gelukt was. Dus ze hadden een dubbele atoombom gemaakt. Maar goed, dat was verder niet zo nuttig. Want je kan ook een echte waterstofbom maken. Waarbij je dus die kernfusie gebruikt om gewoon een verwoestende kracht in één keer te brengen. En dat wordt ook ontstoken door een atoombom. Want anders kom je niet tot die hitte.
Maar wacht even, want nu hebben we het over een fusiebom. Wapens, ja. ja, nu hebben we het over wapens. Ja. En we hadden het tot nu toe over een hele veilige, schone bron. En nu
ze zijn in ITER geen bom aan het maken.
Nee, nu hebben we het er toch ineens over massavernietigingswapens.
Ja, want dat is natuurlijk de geschiedenis. Als je naar de geschiedenis van atoomenergie kijkt, dan kom je altijd bij atoombommen uit. Alleen, ik vertel dat die een waterstofbom, wat in feite een fusiebom is, die is alleen maar te maken met een gewone atoombom. Er zit altijd een gewone atoombom bij, waarin uranium met elkaar valt. En die fusietechnologie zelf, daar kan je eigenlijk geen wapen van maken.
Nee, precies.
Dus dat is het stapje wat ik wilde maken van het begin bij een bom. Maar die fusietechnologie, die is eigenlijk wapenvrij. Want het is, je ziet al hoe ingewikkeld het is met al die magneten. Daar kan je helemaal geen bom van maken.
Zo'n fusiebom is eigenlijk ongecontroleerde kernfusie-energie.
Ja, op gang gezet.
Door een atoombom.
Ja. Ja, ja, ja,
en het is dus ook zo dat Iran, met die natuurlijk de angst van iedereen is dat ze een atoombom maken, die heeft nu aansluiting gezocht bij ITER. Om mee te doen met dat project. En die zijn dus nu nog geen lid, maar toekomstig lid. En dat kan, want ja, fusietechnologie is helemaal niet militair interessant.
Ja, dus waarbij de conventionele kernreactoren, kernsplijting, dat wordt er altijd heel erg voor gelet dat die technologie niet verspreidt. Als
je een kerncentrale hebt, dan kan je, als je handig bent, een beginnetje maken met een bommenproject.
Ja, volgens mij kun je ook de resultaten op de splijtingstoffen, dus wat het oplevert, kun je gebruiken om kernwapens te maken.
Ja, je moet een beetje tweaken met volgens mij de afstellingen, dan krijg je plutonium.
Dus je kan zeggen van nee, ik maak gewoon een kernreactor om energie op te wekken en dan stiekem kernwapens maken.
Bij kernfusie is daar geen sprake van.
Nee, dus als even een voorbeeld, Noord-Korea zegt van dit kan allemaal en ze zeggen van wij gaan ook een kernfusiecentrale bouwen over 50 jaar. Ja. Dan vindt niemand dat erg, want daar kun je niks mee.
Nee, het gevaarlijkste wat je kan maken is een heliumballonnenfabriek. Maar goed, die geschiedenis is wel interessant. Dat de Russen die vinden die Tokamak uit. De Sakharov, de bekende atoomgeleerde, die later dissident is geworden. En in de jaren 60 zie je al dat er samenwerking komt. Omdat de Russen, die zijn het verst. Maar die hebben niet de techniek om te meten wat er in die tokamak precies gebeurt. Een temperatuurmeting is niet helemaal correct. Dus ze denken dat het werkt, maar ze zijn niet zeker van, want het gaat om bij welke temperatuur. En dan komen er op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, 1968 of zo, komen er Engelse natuurkundigen naar het centrum van de Russische atoommacht. Want daar zitten die fusiedingen ook allemaal. En dan gaan zij meten aan die eigenlijk nog steeds, het is weliswaar niet militair, maar toch supergeheime dingen. En dan blijkt dat het werkt. Dat is zeg maar de doorbraak van de tokamak. En dan krijg je in, dat wordt ook gelijk in Nature gepubliceerd. En dan krijg je in de jaren 70 de tokamak stampede. Dan gaat dus iedereen op de wereld gaat zo'n tokamak maken. In Engeland, ik geloof dat wel in Amerika wel 60 staan. Je hebt zelfs commerciële bedrijven die gaan dat doen. Dan denk je, we hebben gratis energie. En dan die hele jaren 70 heeft die enorme vooruitgang in kennis. Maar de kennis leidt er eigenlijk toe dat ze denken, dat je kunt het niet met een klein tokamakje kan je dat doen. Je moet enorme hoeveelheden hebben.
Je moet echt
hebben,
schaal hebben.
Moet schaal hebben. En dan ontstaat die samenwerking eigenlijk uit de onmacht van, ja, het lekt voortdurend. Het gaat wel. Je ziet enorme vooruitgang, maar je ziet het. Je moet schaal hebben.
Geen land kan zich in zijn eentje. En is dat dan ook de tijd dat die plannen voor zo'n ITER zijn ontstaan?
Nou, ITER, daar heb ik me in verdiept. Die is ontstaan in 1985 op de meest onmogelijke plek die je kan bedenken. Namelijk een mislukte top tussen Gorbachev en Reagan.
Niet waar.
Ja, er was de Koude Oorlog. Het was nog steeds heel heftig. Het Star Wars initiatief van de Amerikanen. En dan
dat was een raketschild, Star Wars.
En daar waren de Russen weer heel bang voor. Want dan zouden ze kwetsbaar worden voor atoombommen. En
zou de hele dynamiek, zou dat als één partij de atoomwapens van de andere kan afweren, dan heb je een hele andere dynamiek tussen die twee grootmachten. Ja,
en er kwam een nieuwe dynamische Russische leider, Gorbachev. Er waren daarvoor allemaal hele oude bejaarde leiders geweest. En toen dacht Reagan, met die man moet ik kunnen praten. Toen kwamen ze bij elkaar voor het eerst, sinds jaren weer een echte top. En ja, het schoot natuurlijk totaal niet op. Maar er was één ding, behalve dat ze ook culturele uitwisseling zouden gaan doen, waar ze het wel over heen. En dat Reagan die vertelde dat aan het congres na afloop.
And as a potential way of dealing with the energy needs of the world of the future, we have also advocated international cooperation to explore the feasibility of developing fusion energy. All of these steps are part of a long-term effort to build a more stable relationship with the Soviet Union. No one ever said it could be easy, but we've come a long way.
En je hoort dus wat hij met de ene hand geeft. Hij kan het woord, hij vergist zich, fusion, hij zegt het twee keer. Nou ja, oké, dat doen we dan. Maar verder staan we pal. Over de hele wereld zullen we de vrijheidsstrijders tegen het Russische expansionisme. Je voelt die koude oorlogssfeer.
Maar je kan dus, dit is mogelijk, omdat kernfusie was dus nog ver weg. Er kleven geen gevaren aan. Maar wetenschap als dus eigenlijk hier als breekijzer in een toenadering.
Als je de geschiedenis bekijkt, dan zie je dat het al in 1973 Nixon met Brezhnev heeft afgesproken dat ze daar wat aan zouden gaan doen. En zeg maar, ze werkt al samen in de ruimte. Dat is ook zoiets, daar hebben we het de vorige keer over gehad. En die fusie, dat is ook zo'n onschuldig wetenschappelijk project. Maar dan zie je dat in 1973, dan is pas 5 jaar later gaan ze er eens over praten hoe dat moet. Dus dat leidt eigenlijk tot niks.
En dan hier in 1985 zitten we al dan. Pak stop. En dan
duurt het ook weer een paar jaar voordat er wat een beetje opschiet. En dan ontstaat er uiteindelijk in de jaren 90. Amerikanen stappen er nog een keer uit, omdat ze het veel te lang vinden duren. Maar in de jaren 90, volgens mij begin 2000, 2001 of zo, komt dat hele ITER bij elkaar. En er wordt ook wel gezegd van, ja, dat heeft allemaal veel te lang geduurd. Want in feite, toen in 1968 die tokamak werkte, toen hadden ze natuurlijk gelijk een internationaal project moeten doen op grote schaal.
Je had toen al met ITER kunnen beginnen.
Ja, maar goed, dan was het allemaal veel sneller geweest. En dan was er misschien iets geweest waar we het nu totaal niet over gehad hebben. Dat natuurlijk die hele CO2-uitstoot, het klimaatdiscussie. Nou, hadden we misschien 20 jaar eerder, hadden we misschien nu werkende kernfusiecentrale gehad. En dan had de hele klimaatdiscussie, die had er echt heel anders uitgezien.
Nou, in 20 jaar heb je geen werkende kernfusiereactor, denk ik. Dat lijkt me iets te optimistisch.
Nee, maar stel voor dat het is natuurlijk fantasie, want de politieke toestand was niet zo. En natuurlijk hebben we uit die tokenmax-stampede in de jaren 70 ook veel kennis gehaald, omdat iedereen het op zijn eigen maniertjes ging doen. Maar stel dat we nu een werkende ITER hadden, dan zouden we over 20 jaar misschien...
Dan ga je andere...
Een hele andere kern.
Ja, het zou wel sneller gaan zijn.
In zo'n IPCC-rapport waar ze ook rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en energiebronnen, dan kun je daar met kernfusie rekening gaan houden.
Als je cynisch bent, dan moet je die kernfusiecentrales dus wel niet aan de kust bouwen. Want de zee stijgt en...
dan moet je ze weer verhuizen.
Maar Doreen, jij zegt eigenlijk van kernfusie gaat ons niet redden van de problemen waar we de komende eeuw voor gaan staan eigenlijk.
Nee, kernfusie is geen oplossing voor de klimaatproblemen die we nu hebben. Of die nu ons staan te wachten. Want het duurt allemaal echt lang. Zo'n kernfusiereactor bouwen duurt lang. Het is veel werk. Het kost ook veel geld. En politiek duurt ook altijd lang voordat iedereen het erover eens is. Bij ITER werken een heleboel landen samen. Het zijn China, India, Japan, Korea, Rusland, Amerika en de EU.
Zuid-Korea natuurlijk.
Ja, die werken allemaal samen. Nou, dat heerste ook een beetje toen ik bij ITER rondliep. Je hoort het daar ook een beetje van, ja. Doordat iedereen tevreden gesteld moet worden en alle landen willen een zegje hebben en alle landen willen een inbreng hebben. Daarom duurt het ook allemaal iets langer. Maar ja, zelfs al... heb je die technische of heb je die politieke samenwerking wel. Het duurt lang om zo'n apparaat te bouwen. En bijvoorbeeld ITER is nu dus nog aan het opbouwen, maar hij gaat pas aan in op zijn vroegst december 2025. En dat is aan. Dan gaan ze de magneten testen. Dan gaan ze kijken of er plasma in kan. Maar dat is alleen plasma. Dat is volgens mij waterstofplasma. Dan heb je nog geen deuterium en tritium.
Ja, dus dan gaan ze kijken of ze dat gloeiend hete plasma een beetje kunnen controleren met die magneten.
Ja, of alle magneten goed staan, niet eentje scheef staat.
Want eerder hadden we het over een paar seconden kernfusie op aarde. Dit is ook iets wat dan hebben we het eerder over een minuut aanzetten dan over een dag.
Ja, dat weet ik niet precies hoe lang ze het aan gaan zetten. Ze gaan kijken hoe goed ze het plasma kunnen controleren. Ik weet niet wat de tijdschaal is dat je plasma nu goed kan controleren.
Nee.
Maar dat is dus echt alleen maar plasma, geen fusie. De fusie of de deuterium en tritium, die gaan ze er pas in 2035 op zijn
2035?
In. Dan gaat er deuterium en tritium in ITER. Dus nog niet in een kernfusiereactor die energie gaat
produceren. 10 jaar verder en dan werkt het allemaal goed. En dan kan je commerciële centrales bouwen in het beste geval.
Het plan is om na ITER demo te bouwen. Daar waren een heleboel optimistische plannen over. Maar het is nu allemaal een beetje op de lange baan gezet. En ze zeggen, nou, we kijken eerst even hoe ITER doet. En op zijn vroegst beginnen ze met de bouw van DEMO. Dus de volgende kernfusiereactor in 2040. Dan begint dus de bouw. Ja, op zijn vroegst.
Ik vind die lange termijn, die is natuurlijk afschrikwekkend. Maar tegelijkertijd denk je dan ook, ja, het kost ontzettend veel geld. Maar als je 22 miljard, want dat is geloof ik de officiële kostprijs nu.
Ja, volgens ITER.
Als je die uitsmeert over zoveel jaar, dan is het eigenlijk een schijntje. Dan geven wij aan dijkverzwaring, geven we nu geloof ik 1 miljard per jaar uit.
Ja, maar het is natuurlijk wel een risico-investering. Het is, wil je alsjeblieft 22 miljard hierin pompen? We weten niet helemaal zeker of het gaat lukken en het gaat heel lang duren. Ja, ik weet niet. Ik zou mijn geld er niet op inzetten.
Okay.
Mijn persoonlijke geld. Nou ja, ik bedoel, nadat ik in ITER ben geweest natuurlijk wel. Maar ik snap dat het lastig is om daar zoveel geld...
En vooral omdat je het allemaal samen wil doen, wat je net precies vertelde. Want ik kan me voorstellen dat China zegt van... Oké, we doen mee, maar die willen er ook... Nou ja, die willen dan ook weer stukjes van ITER gaan maken waarschijnlijk. Of
Nou, het is een hele mooie... Het leidt tot grote stroperigheid... Maar het is goed verdeeld. De Europese Unie doet ongeveer de helft. En de anderen hebben ongeveer dus een 7% of zo. En het meeste is in natura. Dus al die miljarden die worden geïnvesteerd in de eigen industrie. China die levert dan bijvoorbeeld tegeltjes of weet ik veel wat.
Ik weet precies wat China
en dus levert. Iedereen doet zo zijn eigen ding.
Ja, en dan samen wordt er de energiebron van de toekomst gebouwd als het goed is. Ik denk dat we inderdaad niet op kernfusie gaan hopen als oplossing voor al onze problemen waar we nu mee zitten. Maar ik deel wel een beetje van het gevoel dat jij beschrijft, Hendrik, dat het wel, het is relatief goedkoop. En als het uiteindelijk uitkomt, dan hebben we toch iets heel moois bereikt. En de poëzie zat al een beetje in deze hele aflevering. Maar de zon op aarde, dat blijkt toch een mooi idee. Kernfusie, we blijven hopen, maar niet vanmorgen. Ik denk dat dat de samenvatting is. Dankjewel, Doreen, dat jij hier wilde vertellen over jouw reis naar ITER en alles wat je over kernfusie weet. Volgende week zijn wij er weer met Onbehaarde Apen. Dat gaat dan de laatste aflevering zijn voordat we met kerstpauze gaan. De feestdagen komen eraan en dan zijn we er eventjes niet. Daarna weer wel natuurlijk, dus abonneer je. En dan krijg je gewoon in januari krijg je de nieuwe afleveringen gewoon weer in je favoriete podcast-app. En als je dan toch met je podcast-app een beetje bezig bent in iTunes of zo, laat dan ook nog even een recensie achter. Daar worden wij heel gelukkig van, want dan zijn we beter vindbaar. Michel Melita en Mirjam van Zijdam, ontzettend bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.